Gemeente, we willen de schriften vanmiddag opnieuw openen in Oude en Nieuwe Testament en de stof van vanmorgen vervolgen, maar we lezen dan allereerst uit Jeremia 31, vers 15 tot en met 20. Jeremia 31, vers 15 tot en met 20. Jeremia 31, vers 15 tot en met 20. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niets zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want ze zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden. Als een ongewend kalf bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want ge zijt de Heere, mijn God, zekerlijk. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En dat ik mezelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mij in de jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is zij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Gemeente, dan willen we in de tweede plaats opnieuw lezen uit Matteüs 2. Uit Matteüs 2, hetzelfde gedeelte als vanmorgen. Vanaf vers 13 en dan lezen tot en met vers 18. Waar we vanmorgen stilstonden bij vers 15... hopen vanavond stil te staan bij de versen 16 tot en met 18. Maar we lezen vers 13 tot en met 18. Toen zij, de wijzen uit het oosten, nu vertrokken waren, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dan de woorden voor de tekst van vanavond. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween, een veel gekerm. Rachel beween haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat ze niet zijn. Tot zover gemeente ook de schriftlezing en de tekst voor de prediking voor vanmiddag. Gemeente hier en thuis meeluisterend, ik lees u en jullie nogmaals de tekst voor de prediking van vanavond, is het inmiddels. Uit Matteüs 2, vers 16 tot en met 18. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende: stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweent haar kinderen en wilde niet getroost wezen omdat ze niet zijn. Gemeente, we luisteren vanavond naar deze stof en we schrijven boven de preek de kindermoord te Bethlehem. De kindermoord te Bethlehem. We horen drie stemmen. De stem van Herodes, de stem van Rachel en de stem van God. De kindermoord te Bethlehem. We horen drie stemmen. De stem van Herodes, de stem van Rachel en de stem van God. Gemeente, we hoorden vanmorgen al dat het eigenlijk niet te bevatten is dat toen de Heer Jezus door zijn Vader gezonden werd naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren is en was, dat niet heel de wereld voor hem uitliep. En dat niet heel het volk van Israël kwam om hem te bewonderen en hem te verheerlijken en zijn naam te beleiden. Zijn lijden begon al zo vroeg. Geen plaats in de herberg. Herders die moesten komen om hem eer te bewijzen. Wijzen uit het oosten, die wel ook in Jeruzalem kwamen met de vraag waar ze de geboren zaligmaker konden vinden, maar die door Jeruzalem, de inwoners en de schriftgeleerden, alleen verder werden laten gegaan naar Bethlehem. Niemand ging mee. Hoewel Jeruzalem wel ontroerd was. Maar toch, ze gingen als enigen. En dan nu horen we al dat de Heer Jezus moet uitwijken. Dat hij gezocht wordt nu al om hem te doden. Herodes, eerst ontroerd geweest, maar daarna zijn gedachten vervuld met vrees en met bittere nijd. Dit kind zou aanspraak kunnen maken op de troon van David. Dit geboren kind zou een bedreiging kunnen zijn voor zijn troon. Zo heeft hij dat snode plan opgevat. Hij zal de wijzen laten gaan en ze moeten maar terugkomen. En ze moeten hem maar vertellen, dan zal hij ook heen gaan. Dan weet hij waar hij zijn helpers moet naartoe sturen. En dan zal het geboren kind omgebracht worden. Wat een duivelse gedachte in het hart van die man. Maar gemeente, wat zien we ook in deze geschiedenis? Dat het de Heer nooit, dat God de Vader in de hemel, het nooit uit de hand loopt. Nooit. Want eer Herodes uitvoer kan geven aan zijn snode plannen, is het kindeke met Maria en Jozef al in veiligheid gebracht in Egypteland. Nota bene, dat land waar eens Israël verdrukt was als slaven. Nota bene, het land moest hem een veilige plaats bieden, waar eens de kinderen, de jongetjes van Israël, gedood moesten worden. Daar een veilige plaats voor een tijd. En niet daar waar de Heer eigenlijk onder zijn volk verkeerde. Maar God de Vader heeft het geweten. Hij kent het hart. Hij doorgrondt het diepste binnenste. O gemeente, dat is zo niet te begrijpen. En Psalm 33 zegt het, dat de Heer van al de mensen op aarde tegelijk hun gedachten kent, hun hart doorgrondt, ook het hart van Herodes. En zo is door goddelijke vermaning de wijzen bekendgemaakt dat ze langs een andere weg moeten teruggaan. En in een droom is door de engel Jozef vermaand dat hij met het kindeke Jezus en zijn moeder Maria zou moeten uitwijken voor een tijd naar Egypte, totdat Herodes omgebracht zal zijn. Dat staat ook al vast. Herodes, hij zoekt het kind om te sterven, maar hij zal zelf moeten sterven. Gemeente, de Heere beschermt en bewaart. Het is de ure van de Heer Jezus nog niet. Maar dan staat er in vers 16, als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. Eerst heeft hij een tijd gewacht, om tot de conclusie te komen, de wijze komen niet meer terug. En toen is hij als het ware in zijn binnenste ontploft van woede en van wrevel en van nijd. Er staat dat hij zich bedrogen voelde. In de grondtekst staat ook een woord dat hij zich onteerd, bespot heeft gevoeld. Was hij bedrogen? Nee. Gemeente, hij was niet bedrogen. Hij was zelf degene geweest die de wijzen had bedrogen. Hij had zich voorgedaan als een vriend van de geboren koning die ook zou willen komen om hem te aanbidden. Maar in werkelijkheid was hij uit op zijn dood. Hij was zelf de bedrieger. Wat zien we dat vaak? Hè, als iemand die een bedrieger is, of als iemand, dat gebeurt ook misschien wel op een schoolplein, iemand die altijd een ander plaagt, als die zelf eens denkt geplaagd te worden, het hoogste woord. Hij is de bedrieger. Daarbij, u moet het thuis maar eens nalezen, staat in vers 9 van de wijzen, en zij de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd. Herodes had hen wel bevolen terug te keren naar Jeruzalem. Ze hadden het niet beloofd. Ze hebben het aangehoord. Ze hebben het niet toegezegd. Gemeente, blijkt daar niet uit de wijsheid van deze wijze? Kunnen wij daar ook niet iets uit leren? We zijn vaak zo gemakkelijk met onze toezeggingen, met onze beloftes. Dat gebeurt ook misschien wel met een ambtsdrager, misschien ook wel eens met een predikant. Dat we iets toezeggen. Ik hoop nog op bezoek te komen. Dan moeten mensen dat waar maken. Dan moeten we onze toezegging nakomen. En ach, zo gauw kan iets vergeten worden of naar achter geschoven kunnen worden. Dat is een groot gevaar. Daar ligt een wijze les in. Om daar voorzichtig mee te zijn. Wat wij beloven moeten nakomen. En wat wij beloven moet verstandig zijn om na te komen. En anders, dan moeten we op onze woorden letten. Maar Herodes, hij ontploft van woede. Toornig, zeer toornig is hij geworden. En dan staat er, een enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem in al de zelfs lamparelen waren van 2 jaren oud en daaronder. Naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Ja, hij geeft zijn ambtenaren, zijn onderdanen, zijn beambten de opdracht om naar Bethlehem toe te gaan. En hij neemt het ruim. Er staat dat hij de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had, dat betekent dat hij heeft uitgerekend. Hij wist, de wijzen zijn toen gaan reizen, toen hebben ze de ster gezien. Toen zijn ze op een bepaald moment in Jeruzalem aangekomen. En de tijd erna heeft hij erbij opgeteld en zo heeft hij het ruim genomen. Dan moet hij wel 2 jaar nemen om er zeker van te zijn dat al de geboren jongetjes van Bethlehem gedood zullen worden. Dat er niet één in leven zal blijven. Hij wil geen enkel risico nemen. En niet alleen moeten ze de jongetjes binnen Bethlehem sterven, maar ook die in al de zelfs landpalen wonen. Ook in de wijde omgeving. Uit vers 18 blijkt zelfs tot in Rama toe. Dat is een behoorlijk uitgestrekt gebied geweest. Bethlehem lag namelijk in Judea, onder Jeruzalem. Rama lag iets boven Jeruzalem, in het gebied van Efraïm. De ruime omtrek van Bethlehem. Daar moeten de ambtenaren, alle kinderen, al de jongetjes van 2 jaar en jonger moeten ze ombrengen. Wat een gruwelijke maatregel, gemeente. Ontzagwekkend. En de Heer Jezus, hij is ontkomen. Waarschijnlijk na 40 dagen. Na 8 dagen was hij besneden in de tempel. En na 40 dagen is zij voorgesteld in de tempel, is daar het reinigingsoffer gebracht voor Maria. En daarna is door Jozef en Maria het kindje genomen en zijn ze naar Egypte getrokken. Gemeente, zien wij hier niet wat de zonde teweeg brengt. Wat Herodes besluit, hoe is een mens ertoe in staat en toch is het niet vreemd. Want hij zal in het paradijs voorzegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de vezenen vermorzelen. Die man, hij behoorde tot het zaad van de slang. De Heer Jezus tot het zaad van de vrouw. En als we behoren tot het zaad van de slang, gemeente, en van nature behoren wij dat allemaal. Van de jongste tot de oudste behoren wij, als we geboren zijn tot het zaad van de slang, dan zijn wij vijanden en dan zijn we tegenstanders van de Heere. En dan zijn we tegenstanders van het geboren kerstkind. Dan klinkt de stem van doodslag vanuit ons hart op. Is dat niet erg? En toch is dat waar, gemeente, wat hier gebeurt in Bethlehem. Dat was al veel eerder gebeurd. Na de zondeval in het paradijs, in het eerste gezin van Adam en Eva, is het al gebeurd. Kaïn die zijn eigen broeder doodde, Abel, ben ik mijn broeders hoeder. En we denken aan, ja, veel meer onschuldig bloed is er vergoot. We denken aan Egypteland, waar de geboren jongetjes van Israël werden omgebracht in de dagen van Farao. En we denken zelfs aan een kind van God als David, die het bloed vergoot, althans er schuldig aan was, het bloed. Of van Uria, die hij de opdracht gaf om in het oorlogsgeweld ongedekt in de frontlinie te staan, om zijn eigen pad schoon te vegen naar het overspel met Bathsheba. En we denken aan de Heer Jezus zelf, door zijn vader gezonden tot zaligheid van zijn kerk en notabene de kinderen Israëls die het uitriepen, kruisert hem, kruisert hem. We denken aan Stefanus, die getuige van Christus, die gestedigd werd. En we denken aan de vervolgingen onder Nero, de Roomse inquisitie. We denken aan de vorige eeuw, de Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen Joden omgebracht. En we denken ook ons eigen land, 30.000 vrouwen die per jaar een kind laten aborteren. De stem des doods en de stem des bloeds die klinkt. En als we elke dag de krant lezen, dan lezen we van een, ja, dan lezen we van een doodslag of een schietpartij of een steekincident. Wat is er een verdriet gekomen, gemeente, door de zondeval op aarde? Wat zijn er vele moeders en vaders die hun kinderen moeten missen? Wat een smart, wat de mensen elkaar kunnen aandoen. Maar denk het vanmiddag wel, al hebben we dan niet zoveel bloed aan onze handen, dat kleeft aan onze handen, dan gaat het toch vandaag wel over iedereen. Over u thuis en over jou thuis en over u en jou en jij hier in de kerk en over mij. Want Paulus schrijft, de apostel, in Romeinen 3 vers 10 tot en met 18. En dan gaat het over ieder mens op aarde. Uit Adam geboren is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Ook niet in Oud-Beierland. Alle zijn ze afgeweken, ook hier. Ook in ons land, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, ook niet één dominee. Of één diaak, of één ouderling. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods in hun oog. Wij zijn ontzet als we dit horen. We zijn ontzet als we een bericht lezen in de krant. En we zijn er verontwaardigd over als we horen wat er gebeurt in de abortusklinieken. Maar de Heer zegt in zijn woord: gij zijt die man. U bent die vrouw. Jij bent die jongen. Jij bent dat meisje. Is dat waar? Zondag 40. Daar lees ik het. Wat het betekent: gij zult niet doodslaan dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden, nog met enige gebaar. En dat ik zou kwetsen, zou doden. En dat ik alle wraakgierigheid zou afleggen. De Heer Jezus heeft het gezegd in Matthäus 5, vers 21 en 22. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: zij zult die doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt rakka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. De Heer leert ons in zijn woord dat wij niet alleen door moord en doodslag bloed aan onze vingers hebben, maar ook door iemand te kwetsen. Ook door onze gedachten van wrevel, van wrok, van nijd en van afkeer, als we onverzoenlijk zijn. Als we denken: ik zou hem wel dit of dat willen doen. Of ik zou wel wensen dat hem of daar dat zou overkomen. Dan komen we te staan naast die Herodes. Dan komen we te staan naast die doodslager en weten wat de Heere zegt. Allen die door het zwaard doden zullen door het zwaard vergaan. Keer uw zwaard, zegt de Heer Jezus tegen Petrus als hij mals het oor afslaat. Keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. De doodslager zal het koninkrijk der hemelen niet beërven. Gemeente, het is een wonder dat wij nooit werkelijk iemand hebben gedood, hebben vermoord. Een wonder, en dan mag u daar de Heer voor danken. Want je zou zomaar in een opwelling, als de Heer het niet verhoedt, als klein jongetje op school, in een gevecht, op een verkeerde plaats een ander jongetje kunnen raken. En die jongetje zou in het ziekenhuis terecht kunnen komen, en nog erger, we zouden kunnen sterven. Zou zomaar kunnen gebeuren, Heere. Wat een wonder dat het niet gebeurd is. En wilt u mij ervoor bewaren? En gemeente, wat ligt hier dan ook stof voor verootmoediging in? Als we al met onze gedachten gevoelens hebben gehad van wrok, van wrevel tegen een naaste, staan we schuldig aan het gebod: gij zult niet doodslaan. En dan lazen we Jeremia 31. Waar Efraïm moest zeggen dat Efraïm door de Heer bekeerd moest worden. Door zichzelf, aan zichzelf bekend moest gemaakt worden door de Heer. En waar dat gebeurde, kreeg Efraïm berouw. En sloegen zich op de heup. En hebben ze geweend, hebben ze berouw en verdriet gehad over hun zonden. Dan gevoelen we God storen over onze bestaan. Dan kunnen we onszelf niet verheffen boven de naast. Dan moet u zelf, en dan moet je zelf in het stof buigen, Heere. Als ik zalig mag worden, zal dat een wonder zijn. Bekeer mij, Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Maar als we zo gemeend voor de Heere mogen buigen, ja, dan is het troost bij de Heer. Dan zegt de Heer: is Efraïm niet mij een dierbare? Is hij mij niet een troetelkind? Dan mag er vergeving zijn door het bloed van Christus. En dan mag er vernieuwing zijn door zijn geest van ons binnenste. Dat we werkelijk in beginsel, altijd in beginsel nog op deze aarde naast gaan lief krijgen. En dat we vrede gaan zoeken. Gemeente, wat ligt daar een onderwijs in? Al in het eerste, de stem van Herodes. Het is de stem ten diepste van ieder mens uit Adam geboren. Dan gemeente naar het tweede punt. De stem van Rachel. Wij lezen daarover in onze tekst. Als Herodes dat besluit heeft genomen. En als dat toen ook is uitgevoerd. Dat vreselijke van die moord in Bethlehem. Dan staat in vers 17 en 18. Toen is vervuld geworden. Hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggen. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, gewenen, veel gekerm. Rachel bewee daar kinderen. En wilde niet getroost wezen omdat ze niet zijn. De stem van Rachel is een stem van geween. Van verdriet. Een huilende stem. Gemeente, wat is er veel gehuild. Die kleine kinderen. Die door die beambten van Herodes werden opgehaald. En die kleine kinderen die niet hebben geweten wat er gebeurde. Die jongetjes. Uit de handen van hun moeder gerukt. In die wrede handen van die beambten. En dan gedood. En dan de kinderen. Ja, ook de vaders zullen verdriet hebben gehad. Maar de moeders worden met name genoemd. Want zij hebben hun kinderen onder het hart gedragen. Ze zien hun kinderen weggerukt en ze kunnen niets doen om ze te beschermen. Ze hebben misschien wel voor hun ogen gezien hoe de vredebeambten hun kinderen hebben gedood. Ze zullen hun kinderen niet zien opgroeien. Ze kunnen hun kinderen niet opvoeden. Ze kunnen hun kinderen liefde niet bewijzen. Niet de liefde van hun kinderen krijgen. Er staat dat ze wilden niet getroost wezen omdat ze niet meer zijn. Hartverscheurend. Ik heb wel eens gelezen, ook in de dagen van de watersnoodramp in 1953. Dat moeders voor hun ogen hun kinderen door het water zagen weggezogen worden. En je hoort wel eens een aangrijpend bericht van een brandend huis waar nog kinderen achterblijven. Wat dat betekent, gemeente. En dat moesten nou die moeders in Bethlehem ook meemaken. En nu valt het op dat er staat niet een stem is in Bethlehem gehoord. Maar een stem is in Rama gehoord. En het valt ook op dat er staat van Rachel geklag, gewenen, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen. En wil niet getroost wezen omdat ze niet zijn. Waarom wordt Rama hier genoemd en niet Bethlehem? En waarom wordt Rachel hier genoemd? Wel gemeente, Rama, dat heeft er alles mee te maken dat niet alleen in Bethlehem de kinderen werden omgebracht. Maar ook in de landpalen, in de hele streek. Bethlehem lag iets onder Jeruzalem. Rama lag iets boven Jeruzalem. Ik noemde het al, het een in Judea. Het andere in Efraïm. Het was een brede omtrek geweest. Waar de kinderen waren omgebracht. En waarom wordt dan Rachel genoemd? Wel, zij heeft ook geweend als een moeder in Rama. Bij de geboorte van haar kind. Haar tweede kind, Ben-Oni. En dan staat er in Genesis 35 dat zij het hart had in haar baren. Ze heeft haar kind met veel smart gebaard. En bij het baren van haar kind werd het duidelijk. Zij zou sterven aan de geboorte van haar kind. Het kind mag ze het leven geven. Nee, dat geeft de Heer. Maar het kind dat ze baarde zal haar eigen stervensdag betekenen. En ze heeft geweend. Nooit zal ze haar kind zien opgroeien. Volwassen zien worden. Ze kan het nog net de naam geven, Ben-Oni, zoon des smarten, later veranderd in Benjamin. Daar is dus al eerder geweend in Rama. Gemeente ook toen Samuel stierf, want Samuel, de profeet, is later ook overleden in Rama. We lezen dat in 1 Samuel 25, Samuel stierf en gans Israël vergaderde zich en ze bedreven rouw over hem. En begroeven hem in zijn huis te Rama. Daar zijn dus in de loop der tijden heel wat tranen gevloeid in Rama. Ook in 586 voor Christus bij de ballingschap toen Nebukadnezar met zijn troepen uit Babel optrok naar Jeruzalem. Ook toen, Jeremia heeft het moeten voorzeggen in Jeremia 31, dat de moeders van Rama hun mannen in de strijd zien sneuvelen. Hun zonen zien sterven voor hun ogen. En andere jongens zullen worden weggevoerd naar het verre Babel. Een ballingschap die 70 jaar zal duren. Nooit hebben ze hun zoons meer teruggezien. Als ze al terugkeerden, waren die zoons bejaard en hun moeders al lang overleden. Ontroostbaar, geween, gekerm, geklag, omdat ze niets zijn. En zo wordt Rachel genoemd voor al de moeders in Rama die geweend hebben over hun mannen, maar vooral over hun zonen die ze verloren hebben in de strijd, of die ze weggevoerd hebben zien worden. En nu eeuwen later, want de ballingschap te Babel, naar Babel, het was 586 voor Christus, de kindermoord te Bethlehem, dat was ongeveer nul of iets later. Ruim 5 eeuwen later in dezelfde streek opnieuw het gehuil van kinderen en van moeders. Moeders zien hun kinderen sterven, weggerukt worden. Maar zegt nu vanmiddag, en de Heer Jezus dan? Hij ontkomt. O, had de Heer dat niet kunnen voorkomen. Toen we hierheen reden, zagen we op een billboard staan van de evangelische gemeente in Oud-Beijerland voor een bepaalde dienst waar je met de streamer naar kon kijken. Waar is God? We zouden bijna wel kunnen zeggen, waar was God in Bethlehem? En waar is de Zoon van Gods liefde op dat moment? In Egypteland. Vanmorgen hoorden waarom. Zijn uren was nog niet gekomen. Zijn uren zou ook komen, maar hij moest nog preken. Hij moest de wet vervullen. Maar 30 jaar later zou er ook een moeder staan aan de kant van de weg. Van Jeruzalem naar Golgotha, waar het klinkt, kruist hem Maria. En ze zal horen hoe haar zoon aan de voet van het kruis zal ze daar staan. Hoe haar zoon het zal uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de Heer Jezus zelf zal dan, als hij weggevoerd wordt uit Jeruzalem naar Golgotha, en de dochters van Jeruzalem beween hem zal spreken. Gij dochters van Jeruzalem, weet niet over mij, maar weet over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het toren geschieden? De Heer Jezus zei dat op wat er zou gebeuren 70 na Christus, als Jeruzalem bij de opstand tegen Rome door de Romeinen verwoest zal worden en opnieuw heel veel bloed zal vloeien. Gemeente, zien wij niet hoe de stem van Rachel het gevolg is van de stem van Herodes? Als de stem van de zonde klinkt en van de doodslag klinkt, klinkt ook de stem van het verdriet. En wat is er al niet een verdriet gekomen, gemeente, door de zondeval? Op deze aarde, op deze wereld, door aanslagen, hoeveel kinderen, door oorlogen, door doodslag, door moord. Wat een tranen gevloeid bij vaders en bij moeders. Eén ding mogen we zeggen, de Heere ziet het en de Heere weet het. En de Heere komt erop terug. Want we lezen al in vers 19 van het stervensuur van Herodes. Herodes zal sterven. De Heer zegt, mijn is de wraak. Ik zal het vergelden. De Heer is de rechter. En de stem des bloeds die roept om wraak vanuit de hemel. O, Zou de Heere dan niet spreken? Zou de Heere de doodslagen niet straffen? Zou de Heere niet zien het bloed dat wordt vergoten? Zou de Heere ook niet de tranen zien die vloeien bij geliefden die hun geliefden moeten afstaan? De moeders die hun kinderen moeten missen? En zou de Heere niet troosten? Ja, toch. En daar horen we dan over in het derde punt. De stem van God. De stem van Herodes. De stem van Rachel. Maar ook de stem van de Heere. De stem van Rachel, gemeente, is niet de laatste stem. Als dat de laatste stem zou zijn, waar zou een mens dan met zijn verdriet naartoe moeten? Als hij niet de levende God zou zijn, als de Heere niet zou troosten. Als de Heere niet daarbij zou zijn, als de Heere niet zou helpen. Als de Heere ledig aanschouwen zou zijn. En toch komt het voor mensen die ontroostbaar zijn. Mijn ouders die zijn opgegroeid op het eiland IJsselmonde. En daar is het wel gebeurd dat mijn moeder vertelde van een buurjongen die in de jaren 50 naar Nederlands-Indië was uitgezonden. En hij kwam nooit meer terug. En wat dat betekende voor zijn moeder die elke dag bij het tuinhekje stond om te kijken of haar zoon toch niet terug zou komen. Het moederhart verbroken. We hebben ons huis in Katwijk aan Zee, het ouderlijk huis, vlak achter de oude kerk. En u hebt dat misschien wel eens gezien. Maar het witte kerkje aan de zee, dat daar dat beeld staat wat koningin Juliana, prinses Juliana, toen zij studeerde in Leiden, toen ze woonde in Katwijk in haar studietijd. En na haar studietijd heeft ze dat beeld geschonken aan de inwoners van Katwijk. Van die vissersvrouw met haar kind dat uitziet over de zee. Symbool voor de moeders die hun mannen van de zee verwachten en soms nooit meer terugzagen. Of de verloofden, de vriendinnen waarvan hun vriend op zee is gebleven. Hun kinderen van ouders die op zee gebleven zijn. Gemeente, als dat gebeurt, dan is waar wat we lezen van Rachel. Ze wilde niet getroost wezen, omdat ze niet zijn. Dan is de kleur van het leven af. Dan is de smaak ervan af. Wat zal een mens dan nog doen op een verjaardagsvisite? Wat zullen we dan nog doen voor een hobby? Wat heeft het dan nog zin, zouden we zeggen? Zulke tranen zijn er ook gevloeid in Rama. Al bij de ballingschap. De weduwen, de moeders, hun kinderen, mannen. En die ze hebben zien wegvoeren. De moeders van Bethlehem en van Rama en de landstreek daaromheen. Ja, gemeente, misschien ook wel in onze dagen. Misschien wel hier in de kerk in Oud-Beierland, misschien wel thuis meeluisterend. Een moeder, een vader. En een lege plaats in huis, het kind verwacht, maar levenloos geboren. De kinderkamer in gereedheid gebracht. De wieg stond al gereed, maar nooit de kinderstem gehoord. Of misschien wel een kind latere leeftijd overleden aan een ziekte. Moeder dekt de tafel, maar de ene stoel blijft leeg en u voelt het altijd. Hoe zou een mens dan verder kunnen? Ja, er zijn mensen die verder kunnen in een hardheid op zichzelf gericht. Maar dat is niet naar het woord. Er zijn mensen die niet verder kunnen. Nee, in eigen kracht zal het ook niet kunnen. Maar als de Heer er nou niet zou zijn, maar de Heer is daar. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. En hij weet ook van de anderen, van een weduwe die haar man mist. Of een weduwnaar haar zijn vrouw. Of een kind zijn moeder, of een grootmoeder, of een kleinkind, de Heer weet en is zijn ledig aanschouwer. En we lezen het in uw woord, in het woord dat de Heer het ook zegt, zoals een moeder troost, zo zal ik u lieden troosten. En dat David het mag zeggen, of schoon ik van vader en moeder verlaten ben, maar de Heer zal mij aannemen. Dat is troost bij de levende God. En dat lazen we ook in Jeremia. Want het is niet het laatste wat we lezen van die stem in Rama. Nee, dan staat er wat achter Jeremia 31, vers 16, zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot een landpaal. Zullen de kinderen dan terugkomen? Nee toch. Die kinderen van Bethlehem, ze zijn toch gedood? Nee. Op aarde zullen de moeders hen niet meer zien. En bij de ballingschap. Nee, de moeders die hun mannen hebben zien sterven in de strijd. Hun zonen. Ze hebben ze op aarde niet meer gezien. En die jongens die weggevoerd zijn naar Babel. Die ballingschap duurde 70 jaar. Ze hebben ze nooit meer op aarde teruggezien. En dan toch. Bedwing uw stem. Uw kinderen zullen wederkomen tot uw landpalen. Wat betekent dat? Wel, dat ziet verder. Dat ziet hoger. Dat ziet daarop. Dat die moeders van Rama mochten geloven dat de Heere naar hun kinderen zou omzien. En laten die moeders van Bethlehem dat ze mochten geloven bij de Heere vandaan, dat de Heere zich over hun kinderen had ontfermd. Ze waren wel gevallen in de hand van de vijanden, van de vredaars. Maar daarboven stond de Heere. In het stervensuur zijn ze gevallen in de handen van de levende God. En niet omgekomen. O, die troost. Dat er een weerzien zal mogen zijn voor de troon van God. Die troost. Dat er boven mag zijn een grote schaar van gezaligden voor de troon van God. Maar dat er ook mogen zijn een grote schaar van kinderen. Dat eens op de jongste dag, als de Heer Jezus zal wederkomen in heerlijkheid, de graven zullen opengaan. En ook de kindergraven zullen opengaan. Dat het toch waar is, die Heer bedrukt met tranenzaad zal juichen als zij vruchten maait. Dat het toch waar is, zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Nee, als wij sterven mogen in de Heer, en als de Heer Jezus wederkomt, dan zullen we eerst Hem mogen zien. En eerst zijn Vader mogen zien in heerlijkheid. Dan zal het geloven overgaan en schouwen. Dan mag het zijn u in gerechtigheid en schouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Maar dan zullen we ook mogen zien de gezaligden voor Gods troon. De triomferende kerk in de hemel. O, daar mogen ook geliefden elkaar terugzien. Die in de Heer gestorven zijn. Daar mag een man zijn vrouw weer zien. Daar mag een moeder haar kind terugvinden. En die verwachting, daar heeft Jeremia van gesproken. Daar heeft overigens ook Jesaja van gesproken. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam, ze zullen opstaan. Waakt op en juicht gij die in het stof woont. Daar heeft ook Daniel van gesproken in Daniel 12. En velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven. Genen tot versmaadheden, tot eeuwige afgrijzing. Gemeente, betekent dat dan dat elke ouder die een kind verliest zalig wordt? Nee. Betekent dat dan dat elk kind dat gestorven is zalig wordt? Nee. Jongens, denken jullie eraan? Want ik heb wel meegemaakt ook. Dat ouders een kind verloren. En dat de vader, dat de moeder met de vraag worstel, waar zal mijn kind nu zijn? En wat een troost als het dan waar mag zijn. Dat ook ouders die een kind moeten verliezen mogen weten waar hun kind is. Dat mag geen uitstel leiden, gemeente. Dat moet de roeping en verkiezing vastgemaakt worden. Dan moet u het uit zieren mond weten. En ook jij. Of je het eigendom van de Heere bent of niet. Ik heb het uit zijn mond gehoord. O, zoek dan de Heere. En ik kan het ook zijn gemeente. Want Jeremia sprak niet alleen. Als de stem van de Heere bedwing uw stem van geween en ogen van traan. Omdat de verwachting was voor de nakomelingen. Nee, Jeremia moest ook zeggen in Jeremia 31. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt zeggende. Gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik smaad uit mijn jeugd gedragen heb. Daar zijn ouders die een kind moesten verliezen. Ik denk aan een heel concreet voorbeeld, wat ik ook voor ogen heb. Jaren geleden. Moeder was jarig. De verjaardagsvisite was binnen. De kinderen speelden buiten. Een van de kinderen kreeg een ongeluk. En de ouders hoorden een kind in het ziekenhuis. En na enige korte periode kwam een kind te overlijden. En toch gemeente, dat gaf geen bitterheid. Dat gaf geen opstand. Want opstand, oh, dat brengt duisternis. En als het niet verandert, eeuwige duisternis. Maar die mensen mochten onder de Heer ermee terechtkomen. En ze mochten inleven. Wij hebben de Heere in ons leven niet geëerd. En niet verheerlijkt. En u heeft de Heere tot ons gesproken. Ze gevoelden zich als dat ongewende kalf dat getuchtigd werd. En ze kregen berouw over hun zonde. Omdat de Heer hen bekend maakte die ze waren. En ze werden het met de Heere eens. En in die weg mocht het waar worden. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is zij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijne zekerlijk ontfermen. Spreekt de Heere. Mocht er toch genade en mocht er toch vrede komen en vergeving worden ontvangen van de Heere. En de Heere gediend worden. Waarom gemeente? Omdat er nog een stem heeft geklonken. In de kerstdag. Ziet. Ik verkondig u. Grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dat heden u geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere? Ja. Daar is nog een moeder geweest. Maria. Ze heeft haar kind ontvangen. En dat kind ontkomt nu. Maar ze weet het straks. Zal hij moeten sterven. Want het ging Herodes niet om de kinderen van Bethlehem. Het ging hem om het kind van Bethlehem. Het gaat de boze niet in de eerste plaats. Om die kinderen van 2 jaar en eronder in de landpaal van Bethlehem. Maar het gaat hem om de zoon van de vader. En gemeente, u mag da Costa zeggen, die bekeerde Jood van deze kleine die in Bethlehem overleden zijn. Hij zegt, deze kinderen zijn de eerste gemeente van de Heer Jezus geweest. Kinderen van dezelfde leeftijd als hij. En in hun leven werd het praktijk, wie achter mij wil komen, nemen ze kruis op en volgen mij. Want die zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden. Ze drukken de voetstappen van hem. Da Costa zegt, hun sterven was voor hem om in hem te leven. En hij leefde voor hen om straks voor hen te sterven. Dat is zijn leven geworden. Om te sterven. Om de wet voor zijn kerk te vervullen. En om voor hun zonde de plaats in te nemen aan het gericht. Gemeente, dan zie ik nog een moeder staan, wenend, aan de voet van het kruis, Maria. En ze ziet haar zoon hangen. Simeon had het voorzegd, een zwaard zal door uw ziel gaan. En weet u wat haar kind doet? Hij vertroost haar vanaf het kruis. Zoon, zie uw moeder tegen Johannes, vrouw, zie uw zoon. Hij ziet haar in haar verdriet. Aan het kruis leidt hij voor haar zonden. En vanaf het kruis vertroost hij haar. O gemeente, die een geliefde moet missen. Die vindt troost aan de voet van het kruis. Die vindt vertroosting daar aan de voeten van hem. Die hangt aan het kruis en die wil spreken. Tot hen die vol verdriet zijn. Tot een volk vol zonden, maar ook tot een volk vol verdriet vanwege de zonde. Bij hem is de ware troost, om zijnentwil mag het klinken, bedwing uw stem van geween. Om zijnentwil de terugkeer uit de ballingschap, om zijnentwil een grote schare van hen die naar Babel zijn weggevoerd. En toch behouden de kinderen van Bethlehem, om zijnentwil. Hebben de Dordtse vaders het mogen beleiden, dat de godzalige ouders niet hoeven te twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit het leven wegneemt. Hij spreekt het late kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulke is het koninkrijk der hemelen, heeft Rachel gelijk, dat zij denkt ze zijn er niet. Ze zijn er wel, ze zijn bij hem, voor het stroom. En eens zal hij een weten brengen, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God die geen niet slapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. O, daar gaat het heen. De kanttekenaren zeggen dat er geen blijdschap zal zijn zonder kruis. Door de droefheid heen werkt de Heere de blijdschap. De eeuwige blijdschap voor allen die met Efraïm moeten belijden dat de Heer hen tuchtigt. En dat ze getuchtigd zijn geworden als een ongewend kalf. Gemeente, kunt u onder die woorden komen en kunt u daarmee instemmen. Dat het over u gaat, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. O luisteraar, gemeente hier en thuis. Kent u dat ware berouw over uw zonde? Het is nodig. En de Heere wil het werken in een weg van bekering. Nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, bent u bekendgemaakt aan uzelf, bitter om. Heb ik mij op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden. Schaamt u zich voor de Heer vanwege uw zonde, omdat ik de smaad uit mijn jeugd gedragen heb. Dan zal het waar zijn. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijne zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Is deze troost, gemeente? Is aan het begin van het nieuwe jaar uw troost? Dan zal het zijn u tot een eeuwige troost. Een enige troost. En zal het mogen gelden die na kortstondig ongeneugd. Dat is er hier op aarde. In ieders leven, vroeger of later, die na kortstondig ongeneugd. Voor de wereld eeuwig ongeneugd. Voor de kerk kortstondig ongeneugd. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugd, ook u en jij. Amen. Ten slotte, gemeente, willen we dan nog zingen van Psalm 126 en daarvan het derde vers. Die Heer bedrukt, met tranen zaait, zal juichen als zij vruchten maait. Psalm 126 en daarvan het derde vers.